Welkom bij de IoT-gesprekken. Processen in de industrie, zorg, transport en energie worden efficiënter. Het Internet of Things biedt vele mogelijkheden en kansen. Vandaag weer een gast met een persoonlijk IoT-geluid. IoT-expert Robert Herekop gaat in gesprek met
Michel Wouters van den Oudenweijer, CEO van de IoT Consulting Partners Group hier in Taiwan. Of moet ik het Chinese Taipei zeggen?
Zeg maar gewoon Taipei.
De Taipei, oké. Okay. IoT Compliance and Regulation Expert. Helping business navigate global regulations, zowel wireless als cybersecurity. Daarvoor werkte hij bij de Kiwa Telefication en hij trok grote projecten voor onder andere Boeing, Logitech en Nokia. Onder het motto Compliance is your market access helpt hij nu start-ups en scale-ups de juiste stappen te nemen. Een idee of proof concept is nog geen product. Er komt nog heel veel bij kijken om het op de markt te kunnen brengen. En naast uitdagingen op het gebied van productie moeten producten en productdienstcombinaties en allerlei verstandige eisen voldoen. Dank voor je uitnodiging, Michel.
Nou, welkom in Taipei, Robert. Dat is een heel eind voor je, of niet?
Ja, dit is ook gelijk een uitnodiging. Iedereen in de wereld, ik kom graag langs. Oké, nou, je zit erin. Je ziet hier nu zo'n, 14 jaar, 11 jaar?
Ik zit hier eigenlijk al een hele tijd. Ik ben begonnen met werken met Taiwan in 2003.
Yeah.
2011 was ik de directeur hier van Telefication Taiwan.
Yeah.
En in 2017 ben ik hier echt gevestigd.
Okay. En je lijkt me echt zo typisch zo'n Nederlander die dan voor zijn werk naar het buitenland gaat en die dan langer blijft hangen dan gedacht. Of had je gedacht van nou, hier wil ik gewoon, eerste keer landje hier op vakantie, dat hier wil ik blijven. Hoe zat dat?
Boah, dat is wel een vraag. Ik kwam hier altijd en de atmosfeer was altijd leuk, was altijd goed.
Ja.
En ja, ik ben hier naartoe gegaan en geen intentie meer om terug te gaan, moet ik eigenlijk zeggen.
Oké. Okay. Hey, en wat spreek je dan zo aan hier aan Taiwan?
Nou ja, kijk, ik kan het nu aan jezelf vragen, hè, van wat spreek je aan hier, maar de vriendelijkheid, die efficiëntie, hoe gemakkelijk hier alles gaat. Heel veel dingen, te veel eigenlijk om op te noemen. En, ja, koffie op elke hoek van de straat. Hè?
Ja.
Overal hebben we de 7-Eleven. We kunnen daar, elke moment kunnen we daar naartoe.
Ja.
De stad is heel makkelijk te bereizen. Maar ook hier in Linkau waar we zitten, hè, is toch wel een eindje weg. Maar je neemt de bus.
Ja. Ja? Ja,
een half uurtje bijna.
Ja, we zitten vlakbij Taipei inderdaad. Ja. Ben ik wel benieuwd. Gaan we het eind? Hou mij vast die vraag.
Ja.
Ben ik benieuwd naar grootste verschillen met Nederland. Maar die bespreken we aan het einde. Eerst eventjes een vast onderdeel van de podcast.
Wat versta jij onder IoT?
Ik vind dat een hele goede vraag. Wat versta jij onder Internet of Things? Ik zie eigenlijk de Internet of Things gewoon als the world is becoming wireless. Ja? Dat is Internet of Things. Alles wordt eigenlijk draadloos. Of een connectie, draadloze connectie. We verzamelen data. Dat is eigenlijk Internet of Things. Het is niet meer gelimiteerd. Vroeger, hè, dan had je een eerste wifi in Nederland. En dan had je net op 2,4 gigahertz, dan kon je iets draadloos communiceren. En dat was het. Nee. Internet of Things is alles wat wij nu gebruiken, is draadloos. En die data verzamelen we. Dat is Internet of Things.
En is het ook zo dat, vroeger was het een beetje, dan had je een product en dat kon dat dan ook op wifi. Is het nu dan zo, zijn we al zover dat je zegt, van, joh, eigenlijk is standaard alles default al wireless connected aan producten?
Niet standaard. Maar je ziet wel steeds meer devices dat gewoon wireless wordt. Hè? Kijk naar koelkasten,
ja.
Hè? Kijk naar koffiezetapparaten,
ja.
Maar ook in de medische wereld.
Ja. Ja. Maar hoeveel procent dan, denk je, van de huidige producten die nu ontwikkeld en geproduceerd worden, welk aandeel daarvan, hè? Gewoon consumentenelektronica bijvoorbeeld?
Oh, vind ik een hele moeilijke vraag.
Ja. Dan mag je later op terugkomen.
Ja, daar kom ik dan later op terug. Dat wordt echt een schatting.
Ja. Ja, maar het is wel het food for thought, want inderdaad gewoon steeds meer is connected. Hè? Dus ja. Oké. Hey, en wat voor type producten ben jij nou zo al bij betrokken? Want mensen die komen natuurlijk op een gegeven moment een idee of een proof of concept langs. En die denken van nou ja, ik wil er dan een product van maken. Dat is vaak het startpunt. Maar een proof of concept is nog niet een product wat je zomaar grootschalig de markt in kan slingeren. Daar komt nu wel bij kijken. Wat voor type producten kom jij zo al tegen?
Wij hebben hier eigenlijk het, we krijgen het breedste aanbod. Ja, van consumentenelektronica, medische elektronica tot automotive. Hè, tot eigenlijk wat in de dashboards gebouwd wordt. Maar als we kijken echt naar de beginnende ideeën, dan hebben we bijvoorbeeld een defibrillator gehad. Hè, te grootte van een chocoladereep, een Milka-reep, met draadloze communicatie erin. Dus okay. Men kon dan meteen zien waar is iemand gelokaliseerd. Ze konden dan zien wat is nou precies hartritme, wat is precies de storing.
Oh, zo'n AED-apparaat.
Ja, een defibrillator.
Ja, daar hebben we een andere aflevering ook een keer over gehad, die er bedacht heeft. Maar ga door, ja.
En we krijgen bijvoorbeeld de cardlocks. Bij de Albert Heijn, je moet altijd een muntje moet je erin stoppen. Uh-huh. Nou ja, er zijn landen die denken er anders over. En die zeggen van, ik heb een idee. Ik heb ook zo'n kastje op mijn winkelwagentje. Maar ik doe dat met narrowband IoT. Ja? Okay. En dat ik precies weet in welke, dat is misschien in de toekomst, in welke gracht mijn winkelwagentje gevonden wordt. Ja. Dus allemaal van dat soort ideeën. Wat hebben we nog meer? Een idee hebben we hier gehad over sensoren die je in de industrie gebruikt. Dat eigenlijk op voorhand reeds gekeken kan worden van wanneer moet iets onderhouden worden. Wanneer moeten lagers vervangen worden. Ja, je kan zo gek niet bedenken. Dan ook nog een draadloze buttplug. Die hebben we ook gehad.
My God.
Ja, alles.
Ongelooflijk.
Ja, de wereld is...
Oké.
Okay. Hey, ik denk dat we er nog eentje hebben liggen.
Ik zie hier nog mensen niet fronsen, dus het is... Nee. Okay. Voor mij is dit een nieuw segment, maar goed. Hey, wat voor lieve leveranciers, dus eigenlijk heel breed, dus van industrie, industriële partijen?
Heel breed, ja.
Dus iedereen komt eigenlijk langs. En in welke fase zijn jullie dan betrokken? Als iemand een idee heeft of als ze een fabriek zoeken, hoe gaat zoiets?
Dat hangt er eigenlijk vanaf. We hebben hier projecten, dat is echt vanaf een idee dat je hier een proof of concept krijgt. Mm-hmm. Heel erg houtje touwtje.
Ja.
Dan moet ik zeggen, die zijn zeer voorbereid. Want die kijken al meteen van begin af aan, wij zijn zeer experienced. En wij moeten naar EMC en radiogedrag kijken. We krijgen hier ook producten die zijn dan net voor de finale productie. Ja. Dus dat ze echt voor de compliance gaan. Maar we krijgen ook wel eens iets wat... Ja, door de agentschappen in de Europese Unie van de markt afgehaald zijn.
Oh.
En dat fabrikanten zeggen, check dit eens even, klopt dit?
Okay.
Dus in allerlei stages.
Okay, dus inderdaad mensen die dus helemaal vanaf het begin af aan erover nadenken van... laten we toch even een dubbelcheck doen voordat we verder in het proces zitten. Maar ook partijen die eigenlijk al op de markt hebben dingen liggen en dan dat het... terug naar de tekentafel moet in feite.
Ja. Die hebben eigenlijk dat in Nederland de RDI... is gekomen en die heeft gezegd, jullie zijn niet compliant.
Ja.
Dus dan geven wij ze advies hoe daarop te reageren en welke stappen te ondernemen.
Oké, okay. Ja, natuurlijk een inkoppertje, maar natuurlijk je adviseert natuurlijk iedereen zo snel mogelijk, zo vroeg mogelijk in het ontwerpproces terug te komen.
Ja.
Want achteraf corrigeren is vaak lastig.
Dat zie je wel, want als iets gevonden wordt in de markt, dan kan je hele vervelende brieven krijgen.
Ja.
Dat producten toch van de markt afgehaald moeten worden. Of je moet corrective actions uitvoeren. Ja, dat kan heel vervelend zijn.
Ja, en met name bij consumentenproducten neem ik aan.
Ja.
Oké. Okay. En in welke fase zijn jullie betrokken? Doen jullie dan reviews? Of hoe gaat zoiets in zijn werk? Of...
Nou, eigenlijk wat wij hier doen, Robert, is iemand heeft een idee of iemand heeft een product. En wij adviseren ze eigenlijk welke standaarden te volgen. Voor bepaalde landen of voor Europa. We zeggen gewoon, oké, deze standaarden moeten jullie volgen. We assisteren ze met debuggen. We assisteren ze met het operationeel krijgen voor in de testhuizen. Ja, want daar heb je heel vaak een delay. Hè. Toch tussen testhuis en fabrikant krijgen we de bepaalde testmodussen om te kunnen meten. Maar als een fabrikant wil, ik ben op zoek naar een OEM, ik ben op zoek naar een ODM, of ik ben voor user experience, voor ontwikkeling, ook dat.
Oké. Maar vertel eens, je zegt er zit een verschil tussen om te meten. Wat kun je daar iets meer over vertellen? Wat bedoel je daarmee?
De testmodussen.
Ja.
Als wij een radiometing doen volgens bepaalde standaarden, dan moet dat altijd volgens bepaalde settings uitgevoerd worden. In een bepaalde modulatietechniek of een bepaalde kanaal. En daarvoor moeten meestal alle samples, die moeten daarvoor aangepast worden. Ja. Dus die hebben daar een, we hebben daar testsoftware, zoals we dat noemen, hebben daarvoor nodig.
Ja.
Dus eigenlijk een product wat je in de winkel hebt liggen, is eigenlijk niet per direct te testen volgens de radiostandaarden of de EMC-standaard. Daar heb je wel echt testmodus voor nodig. Wat we vaak zien, en wat ook heel problematisch is, is dat heel veel testlabs eigenlijk zeggen, nou, lever maar aan en wij doen de testen.
Ja.
Dan komen de producten aan en dan, ja, nee, maar we hebben ook testmodussen nodig. Ja, wij vangen dat meteen vooraf af en we zeggen, dit hebben we nodig om zo die efficiëntie te kunnen verhogen.
Ja. Oké, dus inderdaad, ik kan me wel iets bij voorstellen. Ik heb er zelf in de praktijk ook wel eens mee te maken. Want je moet bijvoorbeeld, ik noem maar wat, een meting doen aan vermogen. Ik noem maar wat.
Ja, ja.
En dan moet je dat ding dus niet even een korte burst. Maar dan moet hij continu, wat hij normaal in de praktijk nooit doet.
Juist.
Moet je dan continu aan kunnen zetten. En dan heb je een soort checklist. En dan maken jullie hem, zeg maar, testhuis ready.
Ja,
zeg maar.
Ja, ja. Continuous transmitting, hè. Op een bepaald kanaal.
Ja. Ja,
ook voor Bluetooth, hopping off. Ja, al dat soort dingen.
Oh ja, want je moet natuurlijk niet alleen, dat je nog een standaard chip gebruikt van een leverancier. Moet je die ook weer, ja, moet je daar ook weer waarschijnlijk weer een testversie van hebben?
Juist, ja.
Oké, okay, ja, dat is inderdaad wel conflicterend met functionele eigenschappen. Dat een product niet bijvoorbeeld continu mag zenden.
Ja.
Maar dat heb je voor je testen juist dus wel weer nodig.
Ja. Oh, en ja, dat is, inderdaad, dat is, dat is een hele goede, ja.
Ja. Hey, en is dit dan specifiek voor Europa, voor de Europese markt? Of geldt het eigenlijk voor ieder marktgebied wel?
Geldt eigenlijk voor ieder marktgebied.
Hm.
Weet je, CE compliance is niet de hele wereld.
Mm-hmm.
Ja, we hebben FCC, we hebben Canada, dan hebben we al die andere landen. Nou ja, we weten hoeveel landen we hebben.
Ja.
En dat is voor elk land weer anders.
Ja. En is het dan niet zo dat je dan, dat, ik ben echt benieuwd, als je nou iets bijvoorbeeld voor Europa goedgekeurd krijgt, of voor, is dat niet dan onderling afgestemd? Is er geen, als je voor de ene markt het goedgekeurd krijgt, dat het dan ook voor die andere landen geldt? Dus als iemand zegt van, nou, als voor Europa goed is, dan is het ook voor de US ook wel oké.
Okay. Ja, dat zou heel mooi zijn.
Ja?
Dat zou heel mooi zijn, maar dat is niet zo. Nee, Europa heeft bepaalde MRA's met landen, Mutual Recognition Agreements. Bijvoorbeeld met United States, met Canada, met Japan. Dat betekent, je kan de testen in Nederland of in Amerika laten uitvoeren, maar de regels zijn nog altijd anders.
Ja.
Dus je hebt overal andere regels, andere certificatieschema's. Europa staat erom bekend, wij hebben de immuniteitstesten. In FCC, Canada en Japan eigenlijk niet. Daar heb je alleen maar
wat is het ook weer, immuniteit?
Immuniteit, de instraling, de magnetische instraling, conducted immunity, de storingen op de lijnen. Ja,
ja, oké. Okay. Oké, okay, dus dat het, ja, dus dat er zit wel enigszins harmonisatie, is er wel, maar nog niet helemaal. Zeg maar.
Nou, nog helemaal niet. Nee, nee, het is echt, zelfs als je zegt, als je het hebt over Noord-Amerika, Canada en de Verenigde Staten, dat zijn gewoon twee aparte schema's, zijn aparte certificatieschema's.
Ja, ja,
dus je hebt gewoon aparte certificaten nodig. Ja.
En naast het begeleiden van die keuringen, helpen jullie zeg maar ook organisaties zeg maar in contact brengen met als ze productie willen gaan doen?
Ja.
Dat is natuurlijk de volgende fase. De eerste fase is van, hey, zorg ervoor dat het allemaal aan alle eisen voldoet.
Ja.
Dat het dan check in the box allemaal is.
Ja.
Liefst nog beter.
Ja.
En dan daarnaast heb je natuurlijk ook nog een partij dat je zegt, nou oké, ik wil graag productie doen. Wordt er nog steeds heel veel geproduceerd hier zo in Azië? Of zie je al een verschuiving dat dingen teruggaan naar Europa?
Er zijn klanten die hebben eigenlijk gezegd, we produceren in Portugal.
Ja? Okay.
Of in Tsjechië.
Ja.
Dat horen we heel veel. Heel veel hoorden we natuurlijk ook China, het vaste land.
Ja.
Maar er zijn nog steeds een heleboel partijen die ook naar Taiwan komen. En dat wordt eigenlijk nu steeds meer. Dat men zegt, hey, we willen echt zeker zijn van de kwaliteit, dus we komen naar Taiwan toe.
Oké, okay.
Ja.
Okay, dus je ziet zeg maar van producten die voorheen zeg maar mainland China werden geproduceerd, dat die hier nu naartoe komen naar productiehuizen.
Ja. 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 Ja.
En wat is jullie rol dan? Wat doen jullie dan?
Daar zijn wij een liaison in. Hè. Wij kunnen dat die verbinding stellen of die verbinding maken. Want meestal is toch nog wel door de taalbarrière, is het toch wel moeilijk om hier met een OEM of met een ODM in contact te komen. En omdat wij hier dus ook mensen hebben die de taal zelf spreken, kunnen we dat contact leggen en eigenlijk kunnen we dat in verbinden.
Oké. Okay.
Ja.
En wat betekent dat? Doen jullie dan alleen met opstarten van productie of het testen of alles?
Wij beginnen eigenlijk hier gewoon dat de fabrikant, wij gaan eerst gaan bezoeken, oké, welke OEM, ODM is geschikt.
Mm-hmm.
En dat brengen we gewoon in verbinding met elkaar. Wat daarna komt, is ook nog eens een keer de quality check. Ja, dus als de fabrikant in Nederland, hè, want dat is de fabrikant, want het wordt met hun brandname op de markt gebracht in Europa, ja. Daar ben je de fabrikant. Gaan we dan in overleg, oké, moeten we ook nog even de kwaliteitschecks doen. Dus als producten gefabriceerd zijn en ze komen van de band af, dan gaan wij ook kijken, voldoet het aan eerdere specificaties? Ja, aan de bill of materials, aan de schema's, alles wat, wat is gemaakt.
Ja. En je hebt dan, je gaf net even aan, je hebt OEM's en
DM's.
Wat is, kun je dat kort toelichten?
Dus je hebt de original equipment manufacturer en de original design manufacturer.
Oké.
Ja, dus de design die maakt ook echt het hele design. En de OEM die zegt eigenlijk van, oké, ik heb een plan van iemand of ik heb schema's van iemand en dat bouwen wij.
Ja, oké. Dus de eerste partij die ontwerpt het ook echt, zeg maar.
Ja,
ik heb dan altijd, ik ben dan heel wantrouwend dan, zeg maar. Ik denk van, oké, als ik dan al mijn schema's en zo, zeg maar, uit handen geef, gaat iemand anders er dan meer mee vandoor? Of ben ik dan iets te wantrouwend?
Ja, raar, hè?
Ja.
Ja, maar het is zo.
Het is zo, ja.
Maar hoe denk je dat Foxconn de iPhone maakt?
Ja.
Die hebben daar ook dingen voor nodig, hè?
Ja.
Die hebben daar ook schema's voor nodig.
Ja.
Hoe maakt... weet je, het is... ik denk dat dit gewoon... Kijk, er zijn allemaal NDA's en alles worden er getekend.
Ja.
Maar... Ja, wij krijgen ook schema's. Bill of materials krijgen we allemaal hier over tafel. En ja, de intentie is er niet om er wat mee te doen.
Ja.
Ik denk dat dat toch een beetje de wereld is, hè? De goede trouw van, ja.
Oké, dus we moeten misschien gewoon minder wantrouwend zijn.
Ik denk het wel, ja.
Maar ook niet te naïef natuurlijk.
Je moet ook niet te naïef zijn, maar ook niet zo wantrouwend.
Nee. Ja. Ja.
Ja. Weet je wat ik zeg altijd al? Alles wat ik heb gekregen, wat ik heb gezien in elektrische schema's, noem maar op. Dan zou ik op een gegeven moment kunnen zeggen, dat was ik miljardair.
Ja, precies.
Maar je intentie is er ook niet.
Ja, ja. Ja, er komt ook, en met name, het gaat niet alleen om techniek, het gaat natuurlijk ook om de marktkant, met name natuurlijk.
Ja.
Om daar die, om die markt te vinden.
Ja.
Tenminste, is mijn ervaring is dat de uitdaging vaak niet zozeer zit in de techniek, vanuit mijn perspectief. Maar meer, oké, hoe krijg je dus inderdaad klanten of groepen klanten zover dat ze een bepaald product-dienstcombinatie gaan gebruiken?
En dat zie je ook bij heel veel start-ups, hè?
Ja.
Schitterende ideeën, hele mooie ideeën, maar dan inderdaad, dan komt de marketing.
Ja.
Nooit van de grond.
Ja.
En dan is het voorbij.
Oké, dus dan blijft het gewoon bij een technisch fantastisch product wat op de plank ligt.
Ja.
Grote volumes geproduceerd in de eerste batch.
Ja.
Ja, zonde. Oké, dus de uitdaging zit dus eigenlijk niet zozeer in de techniek, zeg jij?
Nou, weet je, ik geef als voorbeeld even die AED.
Ja.
Fantastisch product. Ja, helaas, een paar maanden geleden hebben ze de deur gesloten.
Okay.
Maar het was echt, weet je, dan, als jij op je brommetje zit of je loopt ergens rond in Nederland op de Veluwe. En je hebt gewoon een AED ter grootte van een chocoladereep in je rugzak.
Ja.
En er gebeurt iets, dan heb je iets. Hè, kosten, retail, ik denk €150.
Ja.
En iedereen heeft wat, maar de marketing, het sloeg niet aan.
Dus, zonde.
Ja, was heel zonde.
Ja, want ik zat een paar afleveringen, voor de luisteraars die dat leuk vinden, een paar afleveringen terug. Hadden we een hele leuke opname, zeg maar, met iemand die dus dat bedacht had, zeg maar, van het hartslag nu.  gebeuren. Dus inderdaad die AED's en dan dat het connected is en dat je dat met een hele groep vrijwilligers daaraan, die kijken gewoon wat is het op de markt. Maar die moeten het dan wel weten te vinden inderdaad.
Ja.
Dus het is de grote uitdaging zit toch wel in sales dus.
Ja. Marketing en sales.
Oké. Hey, en als we nou kijken naar, we hebben recent best wel wat, toch even terug naar die wetgevingen. Dit is saai, ik weet het, maar we moeten toch even doorheen. Ik ben toch heel benieuwd wat vanuit jouw perspectief, er zijn allerlei veranderingen doorgevoerd. Verbeteringen denk ik ook, noodzakelijke verbeteringen, want dat was toch een beetje cowboy tijd. Dus er zijn wat witte strepen getrokken, zeg maar, waar we tussen moeten blijven als het gaat om wetgeving en IoT-producten. Heeft dat nou heel veel impact al hier voor, zeg maar, in die realisatiefase? Of zeg je, nou, het valt wel mee, daar waren we eigenlijk op voorbereid. Denk aan die Red Directive. Of die...
Nou, kijk, de Red Directive, dat is natuurlijk, je had natuurlijk de RNTTE-directieven al vanaf, 1999.
Mm-hmm.
Dus die Red-directieven, vanaf 2014, dat deed niet zoveel. Want dat is eigenlijk bij veel fabrikanten al bekend.
Mm-hmm.
Nu alleen die hele Delegated Act met betrekking tot cybersecurity en de CRA die eraan gaat komen in 2027, ja, dat is wel een hele stap.
Is dat een fasten your seatbelt moment?
Dat is, ik denk dat dat wel een fasten your seatbelt moment is. Ja, zeker. Ja. Daar moeten fabrikanten moeten daar echt al helemaal mee bezig zijn.
Oké. Waarom? Waarom is het zo'n belangrijk?
Nou ja, 2027 begint eind december. Ja. Of in december 2027.
Ja. Ja, we zitten nu in november 2025.
Ja, dus. Ja, nou, maar 2 jaar gaat heel snel voorbij.
Ja, ja. Ja, want het duurt een jaar ongeveer, een product. Dus oké. Okay. Dus als we voorbereid willen zijn, dan moet je eigenlijk nu aan de bak.
Je moet zeker aan de bak. Eigenlijk vorig jaar al. Want voor de RED, de radioproducten, is sinds 1 augustus dit jaar, is cybersecurity eigenlijk al een essential requirement. Ja. Dus alle producten die op de markt zijn gekomen vanaf 1 augustus dit jaar, moeten aan die Delegated Act, oftewel essential requirement, voldoen.
Ja.
En in de markt is al de noodvaartbodies, de testhuizen, die vragen zich eigenlijk al af, hey, waar is die hele markt? Ja. Eigenlijk wordt er toch wel gedacht van, nou, misschien 1% neemt het serieus, 99% nog niet.
Is dat de huidige stand van zaken, even uit jouw perspectief?
Ja, het is, cybersecurity is nu eigenlijk al, daar moet je aan voldoen als fabrikant. Als je het product op de markt brengt, moet je eraan voldoen.
Ja.
En ja, heel veel bedrijven eigenlijk, dat zien we wel.
Oké, maar dan, er is best wel veel, wordt best wel over gesproken, heel die wetgeving, al die verplichtingen. Eigenaren, directeuren van bedrijven zijn ook hoofdelijk aansprakelijk. Dus ik kan me voorstellen dat dan nu wel de juiste stappen worden genomen. Maar jij zegt van, nou ja, het valt eigenlijk wel mee. 1% is misschien serieus mee bezig.
Ik zeg 1%. Ja. Een collega zal zeggen misschien 5%. Ja. Dat is het hele frappante. Kijk, de Europese regelgeving vooral, hè, is iedereen zegt, ja, het is een declaration of conformity.
Ja.
Maar wat bijvoorbeeld de RDI doet, en noem maar op, in Nederland.
De handhaving. Ja, de IoT-politie, zoals ik zo was.
Ja, en het wordt alleen maar meer en meer. En hoeveel documenten en hoeveel producten wij op de markt zien, dat we eigenlijk zeggen, hey, die DOC klopt niet, of dit klopt niet, of dat klopt niet. Soms vragen we ons wel eens af van, hey, je bent echt verantwoordelijk. Hè? Je bent een economic operator, je bent een manufacturer, je bent een importer, een distributor. Je moet hieraan voldoen.
Ja.
En hoe vaak wij eigenlijk als antwoord krijgen van, nou ja, het is dan de kleinere partijen. Of ja, we moeten eerst verkopen en dan doen we dat. Of het is declaration of conformity, het is een zelfverklaring of eigen verklaring.
Ja, maar zo hebben we dat geregeld in wetgeving, dat het een self-assessment is.
Ja, maar daar staat wel duidelijk beschreven in de directive wanneer je dat mag doen. En welke documenten je voor handen moet hebben.
Ja.
Je moet testrapporten moet je hebben.
Ja.
Je moet een alle schema's bij elkaar hebben. Een zogenaamde technische documentatie.
Ja.
Die moet je wel voor handen hebben voor 10 jaar. Dus als dan de handhaving komt, dat je meteen kan zeggen, kijk eens, hier is mijn dossier. Ja. Met rapporten en alles.
Ja.
Dat die testen niet uitgevoerd worden door een geaccrediteerd laboratorium.
Okay,
dat is iets heel anders. Ja. Dat is een tweede. Ja. Maar je moet wel die testrapporten hebben tegen die standaarden.
Ja. Ja. Okay, dus eigenlijk zeg jij van, joh, het is net als te hard rijden. Iedereen weet het, maar soms gaan we toch iets te hard.
Ja.
Maar wat wil je dan? Moeten dan terug naar de tijd dat we, heel lang geleden, dat ik zeg maar ook met apparatuur onder mijn arm nog een KEMA-keur ergens moest halen, kan ik me nog herinneren, naar Arnhem. Moeten we dan terug naar die tijd?
Nee, ik denk dat ons systeem eigenlijk gewoon, die hele directieve is gewoon goed.
Ja.
Maar er staan wel wat regeltjes in die gewoon gevolgd moeten worden. Kijk, als je onder je arm met een apparatuur naar de KEMA toe moet, dan krijg je weer die wachtrijen van 6 maanden, 12 maanden. Ja. Nee, dat, zo werkt het niet.
Nee, precies. Nee. Oké, dus nou, laten we positief zijn. We gaan dus uit van die zelfassessment, dat iedereen toch serieus dat beter gaat pakken.
Ja.
En in ieder geval het papierwerk gaat oppakken. Heel mooi. Nou, een belangrijk onderdeel van testen, en of je dat dan laat testen door een testhuis of zelf doet, in ieder geval dat je voldoet aan radio-eisen. Dat is zeg maar een deel waar ik altijd helemaal warm van word. Vind ik altijd leuk. En we gaan, vind ik spannend, we gaan dus nu naar een testhuis. En kun je misschien kort vertellen wat dat is, wat ze daar doen?
Ja, wij gaan, ten eerste, je bent hier in Linkou, in Taiwan. In Nederland, als je naar een testhuis wil, dan 2, 3. Wij hebben die hier ontzettend veel. En wat ik jou ga laten zien in het testhuis hier zijn eigenlijk de EMC, de radioopstellingen. En vooral een 10 meter anechoïsche kamer. Ja, een ontzettend grote kamer. Wat je eerst misschien eentje had. En nu, nou ja, we kunnen naar elk testlaboratorium toe. Ja. Maar ik wil jou hier een beetje laten zien hoe die hier gemeten wordt en wat we hebben.
Nou, ik ben heel benieuwd. We gaan het zien.
Ja, oké. Okay.
Oké, we hebben net in de auto gezeten hier naartoe. Er was heel veel industrie. We zitten echt op een omgeving met heel veel testhuizen hier. En we zijn hier te gast bij Eurofins. Klopt dat?
Ja, dat klopt. We zijn hier bij Eurofins.
Ja, en we staan hier dus. We komen hier net in een ruimte. Ik word er natuurlijk helemaal opgewonden van. Met allemaal wat helemaal radiodicht is. Ja. En kun je kort vertellen wat hier nou gemeten wordt?
Nou, we hebben bepaalde testopstellingen gezien. Hè. We hebben de specific absorption rate opstelling hebben we gezien met de DC6. Ja. Waar we echt gaan kijken van de straling van een apparaat. Hè, zoals in Nederland we dat zeggen. En hoeveel komt eruit?
Ja, voor de luisteraar is een soort gymzaal eigenlijk. Met allemaal graphite absorb
ja.
muur.
Ja.
Waar alle radiosignalen zeg maar, geabsorbeerd worden.
Ja.
En dan wordt het apparaat, met antennes wordt het apparaat uitgemeten. Wat uitkomt.
Nou, we hebben het eerste. De eerste hebben we gehad met de soep.
Ik zal even beeld schetsen. Ja. Dat was een soort pan. De vloeistof die daarin zat, die representeert zeg maar lichamelijk weefsel.
Ja.
Onder die pan stond het apparaat wat dan gemeten moet worden. En in die pan zat een soort meetkop, een antenne. En er wordt er gemeten hoeveel energie er dus. In dat neplichaam gaat, zeg maar.
Ja. Nou ja, dat is een vereiste in Europa. Hè? Ja. De zogenaamde specific absorption rate. Dat was nummer 1.
Ja.
Wat we hebben gezien is ook nummer 2, is die hele grote witte kamer. De 10-meter chamber, de semi-anechoic chamber. Nou ja, waar je omheen keek van, dit is groot. Ja. Daar meten we de uitstraling van een apparaat.
Ja, het apparaat stond opgesteld op een soort tafel. Die tafel kon draaien helemaal. En er stonden ook antennes omheen op een afstand van een meter of 10, denk ik.
Ja.
Om te kijken wat er dan uit werd gestraald.
Ja. Ja. En nu staan we hier bij...
Dit is een
full anechoic chamber.
Ja, het is een beetje awkward als je hier naar binnen loopt, voor mijn gevoel.
Ja. Ja, moet ik de deur dicht doen?
Nee, maar je hoort elkaar ook. Het is ook
nee. Nee, je hebt absorbers volledig om je heen. En we voeren daar de immuniteitstesten uit.
Ja.
Dus eigenlijk, je zet het apparaat op een tafel.
Ja. Hè,
en die draait, of die staat daar. En dan de antenne, die straalt eigenlijk uit tot 6 gigahertz.
Ja.
Met een bepaald volt per meter.
Ja.
En waar we dan naar kijken is het apparaat nog steeds functioneel? Ja of nee?
Oh, die je tegen kan. Ja.
Ja, en als het uitschakelt, wat gebeurt er dan?
Ja.
Dus ja, een heleboel in de testing wat er aan de hand is.
Ja. En waar zit nou eigenlijk de grootste uitdaging bij dit soort testen?
Nou, je ziet toch wel, ESD zijn we geweest. Hè? Zie je toch wel probleempjes.
Dat was dat pistool met die vonken?
Ja, ja. Hier de immuniteit tot en met 6 gigahertz. Hebben we ook wel eens zien we ook problemen.
Ja. Ja.
Dus en emissie, hè? Harmonics.
Ja. Ja, dus inderdaad de mate waarin producten. Wat ik bijvoorbeeld zelf herken is bijvoorbeeld die van die goedkope kerstverlichting. Die staat dan heel veel op de. Er komt ook heel veel straling vanaf. Die neppen, dat ruisniveau, dat stoort.
Ja.
Maar allemaal producten die dus aan die eisen voldoen, die worden in dit soort testhuizen dus gevalideerd.
Juist.
En daarna kunnen ze dus de markt goed
doen. En dan kunnen ze, als je het dossier compleet hebt en de DOC ondertekent, dan kan je de markt op.
Oké, okay. Nou goed. Hey, hartelijk dank voor deze tour. Zag er erg indrukwekkend uit. We gaan terug.
Niks te danken. Ja. Ja.
Oké, nou, we zijn terug. Hey, super, het was echt super interessant. Ik was helemaal weer onder de indruk. Ik ken alleen maar van die kleine opstellingen waar ik dan af en toe wel eens een apparaat of systeem in mag leggen. Maar dit was natuurlijk wel echt wel mindblowing, next level. Ben ik toch eventjes benieuwd, hè? Als we nou zo terugkijken naar die markten waarin jij begeeft en je helpt al die organisaties.
Wat is de belangrijkste tip die je wilt geven?
De belangrijkste tip die ik eigenlijk wil geven is met compliance. Het kost geld. Maar het is wel je toekomst. Hè? Het is succes or no succes. Begin er op tijd mee.
Ja.
En dat betekent niet van ga meteen naar een testlaboratorium toe. Hè? Maar begin met die assessment zelf. Ontdek, de radiomodule die ik inbouw. Hè? Is die compliant, is die niet compliant? Welke standaarden moet ik volgen? Kijk even naar die standaarden. Kijk in de directieven, de Radio Equipment Directive. Waar moet ik aan voldoen? Ja, wat moet ik doen? Mm-hmm. Maar begin daar zo vroeg mogelijk mee. Okay, dat is eigenlijk mijn tip.
Oké, okay, mensen kunnen sowieso in de show notes contact opnemen. Ja. Toch even kritisch, wees vooral kritisch. Wat zijn eigenlijk de dingen die we zeg maar in Nederland, Vlaanderen kunnen overnemen zeg maar, van de Taiwanese?
Ik vind het een hele moeilijke vraag, Robert. En ik zie je lachen. Ik ga hem gewoon zeggen, wees liever voor elkaar.
Oké, wees liever voor elkaar.
Wees liever voor elkaar.
Nou, dat is heel goed. En ook qua keuken, moet ik zeggen. Het is echt ook gewoon mindblowing hier.
Ja.
Dus nou, wees liever voor elkaar en ga lekker Chinees eten. Of Taiwanese eten.
Taiwanese eten, ja.
Hey, dankjewel.
Dankjewel.
Compliance is your market access. Niet alleen maar toegang tot die markt, maar ook op de markt kunnen blijven. Het achteraf moeten corrigeren van producten die op de markt liggen en weer terug moeten halen. Ik heb het helaas een paar keer meegemaakt dat ik erbij werd gehaald. Wil je echt niet. Het is beter als je gewoon zowel in die ontwerp als in de ontwikkel en in de productiefase gewoon periodiek gedurende een aantal vaste milestones eventjes die toetsing borgt. En daarmee voorkom je dus een hoop gedoe. Nou, Michel, hartelijk dank in ieder geval voor het uitleggen en het laten zien. Ook vond het hartstikke leuk. Mocht je nou zelf een product of een dienst maken of ontwikkelen in het buitenland, of juist een IoT-product wegzetten in het buitenland en heel succesvol mee zijn, laat mij vooral weten. Ik kom uiteraard graag langs namens alle luisteraars. Nou goed, waar de volgende aflevering over gaat. Ik hoop jullie net als ik uitkijken naar het volgende IoT-gesprek.
Dit was een IoT-geluid uit de serie De IoT-gesprekken. Heb je een suggestie voor deze podcast of heb je IoT-expertise nodig? Mail dan robert@deiotgesprekken.nl. Tot snel bij het volgende IoT-gesprek. Klik op de bel en abonneer je.